Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 85 jaar is overleden Dirk van Asselt, echtgenoot van Maria Elisabeth van den Berg. De begrafenis heeft gisteren reeds plaatsgevonden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. In verband met dit sterfgeval zingen wij nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers: Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 19. Wij herzeggen nu Johannes 21 van het 15e tot en met het 19e vers. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 36e vers: Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 36.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen nu Johannes 21, de versen 15 tot en met 19. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Bijt mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordde gij uzelf en wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij.
Gemeente, wij volgen vanmorgen opnieuw de Heere Jezus en Simon Petrus op de weg. En wij zijn toegekomen aan Johannes 21, de versen 15 tot en met 17, waarvan we nu alleen het 17e vers aan u voorlezen. En hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd omdat hij ten derde male tot hem zeide: hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: wijd mijn schapen. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte drieërlei vraag aan een gevallen apostel. Drieërlei vraag aan een gevallen apostel. Onze eerste gedachte, een eerste vergelijkende vraag. Onze tweede gedachte, een tweede beslissende vraag. En onze derde gedachte, een derde ontledigende vraag. Drieërlei vraag aan een gevallen apostel. Een eerste vergelijkende vraag. Want toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Daar zit een vergelijking in, wijzend op de andere apostelen. Is uw liefde sterker dan hun liefde, als je dat met elkaar vergelijkt? Een vergelijkende vraag. Onze tweede gedachte, een beslissende vraag. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Dus even los van de liefde van de anderen, maar heel persoonlijk. Hoe is dat tussen u en mij? Hebt gij mij lief? Dat is een vraag, gemeente, waar alles mee staat of valt, zullen we zien. Daarom noemen we dat ook een beslissende vraag. En onze derde gedachte, een ontledigende vraag. Als de Heere voor de derde maal vraagt: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? We zullen zien, dan snijdt het mes van het onderzoek zo diep in het hart van Simon Petrus dat hij niets meer achterhoudt en niets meer overhoudt. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Gemeente, vorige week hebben wij gehoord van die wonderbare visvangst. Het was heel opmerkelijk dat de apostelen heel de nacht gevist hadden en niets, maar dan ook helemaal niets gevangen hadden. Dat gebeurde nooit. Dat was een sprake. Maar even groot was de sprake toen zij, nadat de Heer Jezus de opdracht gegeven had om het net aan de andere zijde uit te werpen, zoveel vissen vingen in een ogenblik. Dat was ook zeer uitzonderlijk. En we hebben gezien dat de Heer Jezus dat deed om zichzelf te openbaren. Johannes zei het ook, hij zag het, het is de Heere. En toen Simon Petrus dat hoorde, jongens en meisjes, weet je nog, toen sprong hij overboord. Om zo snel mogelijk bij de Heere Jezus te zijn. En als ze dan aan de kant komen, de een overboord springend en de ander voorzichtig het net naar de kant slepend, dan zien ze daar een kolenvuur liggen. En dat moet voor Simon Petrus wel een heel bijzonder sprake geweest zijn. De Heere brengt hem door dat kolenvuur terug in de zaal van Caiaphas. Daar was ook een kolenvuur. En bij dat kolenvuur heeft hij zijn meester driemaal verloochend. En wat Simon Petrus nu nog niet weet, maar straks bij dit kolenvuur zal wat toen gebeurd is weer hersteld worden. Wat ook verrassend is, als zij daar bij dat kolenvuur aankomen, dan ligt daar ook vis. En dan ligt daar ook brood. De Heer Jezus heeft hun vangst helemaal niet nodig. Hij is niet alleen de almacht, hij is niet alleen de alwetende, maar ook de almachtige. Hoewel ze wel moeten brengen van de vissen die ze nu gevangen hebben. Die vissen moeten geteld worden. Het wonder moet terugbrengen aan de voeten van de weldoener. Heel opmerkelijk trouwens dat dat net niet scheurde. Want 3 jaar geleden was er ook zo'n grote vangst. En toen scheurde het net wel in Lucas 5. Er is verschil tussen de boodschap uit Lucas 5 en de boodschap in Johannes 21. In Lucas 5 is dat net een beeld van de kerk met een kleine letter. En de Heere wilde daar zijn discipelen mee leren. Straks dan zal het zijn alsof je vissen gevangen hebt, maar ze zwemmen toch weer weg. Niet alles wat in dit net gevangen is, dat wordt ook behouden. Hier is het net echter een beeld van de kerk met een hoofdletter. Niet één vis ontsnapt. En zij moeten brengen van de vissen die zij gevangen hebben. Daar gaat een sprake van uit. Wat zij gevangen hebben, dat blijft ook bewaard. En dan houdt de Heer Jezus het middagmaal met zijn discipelen. Ze zijn uitgeput. Ze hebben heel de nacht zo hard gewerkt. En hoe zullen zij vissers der mensen kunnen zijn als ze geen lichaamskrachten hebben? Dat weet de Heer ook en daarom houdt hij met hen het middagmaal. Om hen te versterken. Hij oefent gemeenschap met hem. Ze durven niet te vragen of hij de Heer is. Ze zijn beschaamd vanwege hun ongeloof. Ze weten dat hij de Heer is. Wat zal het bij ogenblikken stil geweest zijn onder die maaltijd. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus. Jongens en meisjes, ik denk dat Simon helemaal stil geweest is. Daar zitten ze aan de oever van de zee van Tiberias. En dit is nu juist de plaats waar de Heere hem geroepen had tot het ambt. De Heere had tegen hem gezegd, ik zal u vissers der mensen maken. Maar ja, dat zal er voor Simon wel niet meer bij zijn. Waarom niet? Omdat hij het allemaal verzondigd heeft. Hij voelt zich geen discipel meer. Hij is de naam van apostel niet waardig. Hij zal zo nooit uit kunnen gaan. Want die verloochening van zijn meester, dat zal hem overal achtervolgen. Het is voor hem onmogelijk geworden om een visser der mensen te zijn. Geloof maar dat er heel veel door zijn gedachten is heen gegaan. Niet voor niets moesten ze naar Galilea gaan. Op de plaats waar hij geroepen is, daar zal de Heere het ook herstellen. Iemand zegt, ja maar het was toch wel goed. U hebt toch ook gepreekt over met Pasen, dat hij is van Simon gezien. Op die eerste paasdag is er toch een ontmoeting geweest tussen de Heere Jezus en zijn discipel, zijn diepgevallen discipel. Er ligt toch niks meer tussen? Nee, in het persoonlijke leven niet meer. Maar er is verschil tussen het persoonlijke leven en het ambtelijke leven. In het persoonlijke leven ligt het vlak. Maar Simon is nog steeds niet hersteld in het ambt waar hij zichzelf uit gezondigd had. En dat moet vlak komen. En daar durft Simon niet over te beginnen. Maar de Heere begint erover. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Waarom moet het vlak komen? Er zijn drie redenen voor. In de eerste plaats vanwege Gods eer en de eer van de Heer Jezus Christus. Dat kan zo niet blijven liggen. Dat moet uit de weg geruimd. In de tweede plaats met het oog op de andere apostelen. Simon Petrus zal altijd een verdachte blijven. Als dat niet in het openbaar wordt rechtgezet. En in de derde plaats is het nodig voor Simon Petrus zelf. Als de Heere dit niet vlak maakt, dan zal dat zijn ambt ontkrachten. Dan zal dat zijn werk onmogelijk maken. Het moet goed komen. Dit is geen afstraffing. Zo is het ook met de tuchtoefeningen in de kerk. Sommige mensen denken, als er een schuldbelijdenis wordt afgelezen die door iemand is gedaan, dat zo iemand dan een afstraffing krijgt. Maar dat is het niet. De tucht in de kerk is medisch. Het is juist bedoeld om iemand te herstellen. En te zorgen dat het weer geheel vlak komt en dat niemand die ander daar meer op aan kan spreken, omdat het weggenomen is. En dat is de bedoeling hier van de Heer Jezus. Hij wil Simon Petrus niet voor gek zetten, maar hij wil juist Simon de plaats teruggeven die hij nu is kwijtgeraakt. Gemeente, je schuld belijden, daar word je niet minder van. Daar word je niet slechter van. Schuld belijden, dat lost dingen op. Schuld belijden, dat maakt dingen vlak. En we zien hier dat de Heere zijn kinderen ook op die plaats brengt waar ze genegen zijn om dat te doen. Simon, zoon van Jonas. De Heere spreekt hem niet alleen aan met zijn oude naam, maar de Heere spreekt hem zelfs aan met de naam van zijn vader. Hij wordt heel nadrukkelijk bepaald bij zijn afkomst. Simon, waar heb ik jou vandaan gehaald? De Heere brengt hem terug bij het begin, waar de genade in zijn leven verheerlijkt is geworden. Hebt gij mij liever dan deze? De Heere Jezus wijst naar Johannes en Thomas en de anderen die daar zijn. Hebt gij mij liever dan deze? Waarom vraagt de Heere dat, jongens en meisjes? Omdat Simon Petrus dat gezegd had. Hij heeft zulke grote woorden gebruikt. Hij heeft gezegd, al werden ze ook allen aan u geërgerd. Van die anderen kun je dat misschien nog wel verwachten. Maar niet van mij. Ik zal nimmer meer aan u geërgerd worden. Dat zal nooit gebeuren. Nou, dat was heel hoogmoedig van Simon Petrus geweest. Hij dacht dat hij beter was dan Thomas. Hij dacht dat hij sterker was dan Johannes. Hoogmoed. Hoogmoed is een vreselijke zonde. Waar wij ons allemaal schuldig aan gemaakt hebben in ons verbondshoofd Adam in het paradijsgemeente. Wij zijn allemaal stuk voor stuk hoogmoedige mensen. Al blijft dat bij de een misschien nog wat meer bedekt dan bij de ander. Er wordt wel eens gezegd, een veertje heeft nog wind nodig om omhoog te gaan, maar de mens, die is als zo'n luchtballon, jongens en meisjes, die als vanzelf altijd omhoog wil. En waar kun je nou Gods werk aan herkennen? Wel, de Heere breekt de hoogmoed in het leven van zijn kinderen. En deze Simon zal straks schrijven, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Dat heeft hij van de Heere geleerd. Dat is het zuiverste kenmerk van genade. Ootmoed. 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 Hebt gij mij liever dan deze? Nee, dat kan Petrus nu niet meer zeggen. Hij heeft zijn meester verloochend. Dat hebben die anderen zo niet gedaan. En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zegt niet, ik zal u lief hebben. Hij zegt niet, hij gaat niet in de verdediging, dat doen wij ook zo snel. Hij zegt, ja Heer, maar ik heb toch alles verlaten, dat weet u toch ook. En ik ben u nagevolgd, ja, ik heb wel een foutje gemaakt, maar goed, er staat toch heel veel anders tegenover. Nee. Nee, hij gaat zichzelf niet verdedigen. Maar hij kan ook niet ontkennen dat hij Christus lief heeft. Gij weet dat ik u lief heb. Hij laat die vergelijking met de andere weg. En daaraan kun je zien dat hij een les geleerd heeft. Het is niet meer die hoogmoedige Petrus van eerst. Gij weet dat ik u lief heb. Het is heel opmerkelijk in de oorspronkelijke taal dat er in het Grieks een ander woord door de Heer Jezus wordt gebruikt dan Simon Petrus gebruikt. Er zijn in het Grieks wel drie verschillende woorden voor liefhebben. Je hebt het woord agapao, je hebt het woord filio, je hebt het woord eros. Dat zijn verschillende vormen van liefde. De Heer Jezus gebruikt het woord agapao. En dat woord dat zou staan voor een zichzelf opofferende liefde. Een hele diepe vorm van liefde. En Simon Petrus gebruikt het woord filio. En het woord filio dat zou meer de betekenis hebben van een meer vriendschappelijke liefde. Een liefde zoals die is bijvoorbeeld tussen familieleden. En dan zou Petrus dus door dit woord te gebruiken, afzwakken wat hij wil zeggen. Zo sterk als de Heer Jezus het uitdrukt, dat durft hij niet te zeggen. Gij weet dat ik u lief heb. Er zijn andere verklarers die zeggen dat je dat niet zo stellig kunt zeggen. In de eerste plaats omdat de Heer Jezus met zijn discipelen niet sprak in het Grieks, maar in het Aramees. En de vraag is wat Petrus in het Aramees geantwoord zal hebben. En in de tweede plaats blijkt het woordje filio in het Nieuwe Testament ook wel gebruikt te worden voor een diepe liefde. Als een soort synoniem van agapao. Hoe dat het ook is, het is wel opmerkelijk dat er een afwisseling telkens plaatsvindt tussen het woord wat de Heer Jezus gebruikt en het woord dat Simon gebruikt. En ook is duidelijk dat hij niet meer zo groot durfde te spreken dan vroeger. Gij weet dat ik u lief heb. Dat kan hij niet ontkennen. Bij al het ontdekkende licht dat er in zijn leven geweest is. En dat weet de Heere ook. Dat blijkt, jongens en meisjes, in het antwoord wat hij van de Heere geeft. Want de Heere zegt tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij krijgt de opdracht terug die hij eerst verzondigd had. We moeten wel bedenken dat dit niet de roeping van Simon Petrus is, want hij was al geroepen. Maar dit is het herstel van Simon Petrus. Hij was ambtsdrager af. Het moest weer goed worden. Wijd mijn lammeren. Zonder roeping kunnen wij in Gods koninkrijk niet arbeiden. Daar is een roeping voor nodig. Niemand neemt zichzelf die eer aan, schrijft de apostel, dan die van God geroepen wordt, gelijkerwijs Aaron. Wel nu, Simon Petrus wordt weer geroepen. Wijd mijn lammeren. De lammeren, dat zijn de kleintjes, jongens en meisjes. Er wordt ook van de grote herder gezegd, hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen, de zogende, zal hij zachtkens weiden. Wel heel opmerkelijk dat de Heer Jezus met die lammeren begint. Er zijn in de kudde van de goede herder ook jongens en meisjes. Zul je vragen of jij ook zo'n schaapje mag worden van die goede herder? Er zijn ook kleineren onder, zeker. En het kan ook bedoeld zijn dat de Heer Jezus met die lammeren bedoelt zijn kinderen die nog weinig geloofsoefening hebben. En als Simon Petrus als apostel zo hoog gestaan had als hij vroeger stond, dan had hij voor die kleintjes geen woord. Er zijn heel veel predikers die voor Gods pas beginnende kinderen geen enkel woord hebben. En dat is niet goed. Want juist die lammeren, die hebben voedsel nodig. De Heer Jezus zegt, wijd mijn lammeren. Zorg ervoor, Simon, dat je ook voor die kleintjes voedsel hebt. Breng ze op de grazige weiden. Want juist die lammeren moeten opwassen. Juist die lammeren hebben voedsel nodig. We hebben erbij stilgestaan in de doopdienst. Het is diezelfde Petrus die sprak, als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, de melk van het woord, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Gelukkig, het is weer goed. Alles is vlak. Is dat zo, jongens en meisjes? Dat zouden wij wel willen. Wij willen het vaak zo gauw aan de kant hebben, maar het is nog niet vlak. Waarom is het niet vlak? Hoe vaak heeft Simon Petrus de Heer Jezus verloochend? 1 keer? Nee, 3 keer. En als het maar 1 keer vlak gemaakt wordt, dan is het dus nog niet vlak. En daarom wil de Heer Jezus Simon Petrus van die hele last ontheffen. En daarom gaat hij heel diep in dit gesprek. Alles moet opgeruimd. Geen halve schuldbelijdenis, geen gedeeltelijke schuldbelijdenis. Nee, alles moet opgeruimd worden, tot op de bodem toe. We gaan naar onze tweede gedachte, een tweede beslissende vraag. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Dus kijk nou even niet meer naar die andere, waar ik net op gewezen heb. Maar hoe is het nu persoonlijk, Simon, tussen u en tussen mij? Hier valt de volle nadruk op. Gij mij hebt gij mij lief. Daar kun je niet onderuit. Dat is zo persoonlijk. Wij zijn zo geneigd om naar anderen te kijken. Wij zijn zo geneigd om voor anderen te luisteren. Als je in de kerk zit en de dominee zegt iets, dan denk je, mooi dat hij dat zegt. Ik hoop dat die man goed luistert en dat hij dat wel in zijn oren knapt. Maar nee, ik hoop dat de preek voor u persoonlijk mag worden of persoonlijk mag zijn. Het gaat om een persoonlijk antwoord. Het gaat er niet om hoe het met een ander is. Sommige mensen zijn altijd met een ander bezig. Maar in het leven van Gods kinderen haalt de Heere die vergelijking met anderen weg. Hebt gij mij lief? Wie zegt gij dat ik ben? Hoe is de verhouding tussen u en tussen mij? En dan vraagt de Heere naar liefde. Is dat belangrijk? Dat is alles. Als er geen liefde is, dan is er niets. Mensen kunnen degelijk zijn, mensen kunnen vroom zijn, maar als er geen liefde is, is het niks. Dan zegt de apostel Paulus van een klinkend metaal en een luidende schel, dat is zo dood als het maar zijn kan. Liefde is een vrucht van het nieuwe leven. Al gaf ik mijn lichaam over om verbrand te worden, zegt de apostel Paulus. En ik had de liefde niet, dan ware ik helemaal niets. En dat is de vraag, gemeente, van morgen. Hoe zit het met de liefde? Hoe zit het met de liefde tot God? Hoe zit het met de liefde tot Gods wet? Ja, we zingen dat straks wel, jongens en meisjes. En natuurlijk mag je meezingen en ik hoop ook dat iedereen meezingt, maar hoe zit dat nou precies? Is dat nou ook echt? God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Van nature is dat niet zo. En de Heere ontdekt daar zijn kinderen aan. Hoe staat het ook alweer in de Heidelbergse catechismus? Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Ik heb mezelf lief. Maar ik heb God niet lief. En ik heb mijn naaste niet lief. En daar kom je alleen maar achter als de Heere dat gaat ontdekken. Als je zulke persoonlijke vragen krijgt, niet als je met een ander bezig bent, maar als je met jezelf bezig mag zijn. Liefde, ja, dat ontbrak bij die rijke jongeling. Die rijke jongeling was heel vroom, had heel netjes geleefd, niks van te zeggen. Ik zeg ook niet dat dat niet goed is, want de Heere Jezus beminde hem. Maar hij zegt, één ding ontbreekt u. En wat was nou net dat ene dat hem ontbrak? De liefde. Want de Heere Jezus zegt, ik zal eens kijken of je mij lief hebt. Met mijn woorden gezegd, ik zal eens kijken of je mij echt lief hebt. Volg mij. Alles verlaten, achter mij aan. Ik ga het beproeven. En het tweede, ik zal eens kijken of je je naaste wel lief hebt. Want dat vraagt de wet. Liefde tot de naaste. Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. En dat kan hij niet. En waarom kan hij dat niet? Hij heeft geen liefde tot de Heere Jezus. En hij heeft geen liefde tot zijn naaste. En liefde, dat is de eis van de wet. Dat eist de eerste tafel van de wet. Dat eist de tweede tafel van de wet. Hebt gij mij lief? Welke plaats heeft God in ons leven, gemeente? Welke plaats heeft Gods dienst in ons leven? Welke plaats heeft Gods woord in ons leven? En je kunt het wel oppervlakkig zeggen. Maar als er nou eens een onderzoek ingesteld wordt, ik denk aan die geschiedenis van Naomi en Rut en Orpa. Die Orpa die houdt toch veel van haar schoonmoeder, zeg. Moet je eens kijken, ze gaat ook alles verlaten, ja. Maar als nou Omi het gaat beproeven en nog een keer gaat beproeven, dan blijkt dat het toch niet zo diep zit. En wat zien we bij Simon Petrus? Het zit wel diep. Het zit heel diep. Omdat God het in zijn hart heeft gelegd. Dat krijgt niemand er ooit meer uit. En zelfs al is die verloochening er geweest, dat heeft de liefde niet uitgeblust. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Want deze liefde is sterker dan de dood. Hebt gij mij lief? Ja, het gaat hier niet alleen om de liefde tot God, gemeente, maar het gaat hier om de liefde tot Christus. Het gaat hier om de liefde tot de zaligmaker. Die liefde is ook onmisbaar. Want als er geen liefde is tot de zaligmaker, dan is er geen behoefte aan de zaligheid die hij alleen bewerken kan. Zolang als wij de zonde nog lief hebben, kan dat niet gepaard gaan met de liefde tot de zaligmaker. Zolang als wij onze eigen gerechtigheid nog lief hebben, kan dat niet samengaan met de liefde tot Christus. En indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, is dat erg? Als je de Heere Jezus niet lief hebt? Ja, daar zegt de apostel Paulus van, die zijn een vervloeking. Zo erg is dat. Dan ligt de vloek op je. De eeuwige vloek die alleen maar wijken kan door het werk van Christus. Hebt gij mij lief? Geloof maar dat het gestormd heeft in het hart van Simon Petrus, want hij heeft alles tegen. Ze kunnen genoeg aandragen om te laten zien dat hij de Heer Jezus niet lief gehad heeft. Want iemand die je lief hebt, die ga je toch niet verloochenen. En toch, hij kan het niet langer verloochenen. En hij zeide, ja, Heer. Ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Hij kan het niet bewijzen. Hij kan het niet aantonen uit zijn leven, maar hij doet een beroep op Gods alwetendheid. Hij zegt, Heere, u bent de Almachtige, maar u bent ook de Alwetende. En u kijkt in mijn hart, en ik wil mijn hart niet langer voor u verborgen houden. Gij weet dat ik u lief heb. Opmerkelijk is dat hij weer dat andere woord gebruikt. Niet het woord agapao, maar het woord filio. En hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Mijn schapen. Zul je erom denken, Simon, niet jouw schapen, maar het is mijn kudde. Waar ik je tot een opziener over gesteld heb. En hoeden, jongens en meisjes, dat is meer dan weiden. Weiden, dat betekent te eten geven. Dat betekent in de goede weide brengen. Maar hoeden, dat betekent opzicht hebben over de schapen. Schapen hebben veel meer nodig dan eten alleen. Schapen moeten ook beschermd worden. Aan de schapen moet ook leiding gegeven worden. Dat is hoeden. Het ziet op het hele herderlijke werk dat Simon in de gemeente des Heren moet doen. En ja, juist schapen hebben dat nodig, want die dwalen zo gemakkelijk af. Een schaap is een dwaalziek dier. En dat weet Simon nu uit eigen ervaring. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Simon, zie je nu hoe groot de gevaren zijn? Zie je nu waar je de schapen voor moet waarschuwen? En hij doet het ook. In zijn algemene zendbrief. Hij zegt, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij weet het uit ervaring. Hij heeft zichzelf als schaap gevoeld in de klauwen van die helse wolf. Hij weet welke gevaren dat er dreigen. En hij zegt, want gij waart als dwalende schapen, maar nu zijt gij bekeerd tot de herder en de opziener uwer zielen. Als de Heer hem deze opdracht voor de tweede keer geeft, dan blijkt dat de Heer zijn ja-woord aanvaardt. Ik weet het, Simon. U houdt van mij. Wijd, hoed mijn schapen. We gaan naar onze derde gedachte. Een ontledigende vraag. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 116 en daarvan het eerste en het negende vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer en het negende. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Psalm 116, vers 1 en 9. Onze derde gedachte, een derde ontledigende vraag. Zal de discipelen wel opgevallen zijn dat de Heere Jezus zo aanhoudt? Voor de derde keer zeide hij tot hem: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Opmerkelijk dat in de Griekse taal nu het woord wordt gebruikt wat Simon Petrus twee keer heeft gebruikt. Alsof de Heere Jezus zegt: hou je eigenlijk wel van mij, Simon? Alsof de Heere die mindere liefde in twijfel trekt. Hebt gij mij lief? Ik denk dat veel mensen boos zouden worden. Gelooft u het dan niet van mij? Twijfelt u eraan dat ik een kind van God ben? Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Maar juist hier blijkt, gemeente, wat ware liefde is. Van de kant van de Heere Jezus. Hij heeft Simon Petrus echt lief. Hij doet dat niet om hem te plagen. Maar echte liefde spaart niet. Echte liefde wil alles vlak hebben. Een liefdevolle prediking, gemeente. Echt waar, een liefdevolle prediking. Dat is een scherpe prediking. En een prediking die niet scherp is, dat is geen liefdevolle prediking. Als je alles ertussen kunt laten zitten, alsof dat allemaal kan, dan heeft dat echt niks met liefde te maken. Dat is in een huwelijk ook zo. Als een vrouw het prima zou vinden dat haar man wat dan ook doet en met wie dan ook, dat is geen liefde. Ja, dat noemt de wereld liefde. Maar dat heeft niks met liefde te maken. Liefde eist dat er niks tussen kan zitten. Geen ander. Dat mag niet. En dat kan niet. En dat is bij de Heere Jezus ook zo. En liefde laat de schuld niet zitten. De schuld moet beleden worden. Het is niet zo dat de Heere tegen Simon zegt: ach, laat die derde keer maar zitten. Ik zie dat je zo verdrietig begint te worden, Simon, laat die derde keer maar zitten. Nee, het moet allemaal opgeruimd worden tot op de bodem toe. En dat is de liefde van Christus. Waarom? Nou, als de Heere dit laat zitten, dan zal hem dat zijn leven lang achtervolgen. Dan zal de vorst der duisternis straks altijd, als hij Gods woord wil verkondigen, altijd hem daarop vastgrijpen en hem verlammen. En daarom, de Heere gaat tot op het bot, zou je kunnen zeggen. De Heere gaat tot op de bodem. De Heere maakt het helemaal vlak. Hebt gij mij lief? Petrus dan werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide. Drie keer zijn meester verloochend. Drie keer stelt de Heere hem deze vraag. En wat komt dan dat gebeuren in de zaal van Caiaphas weer scherp voor zijn aandacht? De verschrikkelijkheid van hetgeen wat hij toen heeft gedaan. Die droefheid, die is niet met woorden uit te spreken. Omdat hij ten derde male tot hem zeide. En hij zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Weet je wat opmerkelijk is, jongens en meisjes? Dat zelfs dat woordje ja, dat laat Petrus nu weg. Het enige wat er nog overblijft, dat is een beroep op de alwetendheid van de Heere Jezus Christus. Gij weet alle dingen. Heere, u weet dat alles tegen mij getuigt. U weet hoe verschrikkelijk ver dat ik van mijn plaats geweest ben. U weet het allemaal. U weet waarom ik het gedaan heb. U weet hoe ik het gedaan heb. U weet alles. Alles. Maar u weet ook dat ik u lief heb. Gij weet dat ik u lief heb. Bij alle andere omstandigheden die u ook weet. Zijn hele hart wordt uitgestort voor de Heere. En de Heere neemt het over. Voor de derde keer krijgt hij de opdracht, wijd mijn schapen. Want ja, ook de schapen hebben voeding nodig. En de schapen die hebben niet alleen regering nodig, maar die hebben ook voeding nodig om te onderhouden wat ze mogen hebben. Simon heeft meer oefeningen gekregen in het geloof. Hij zal beter leiding kunnen geven, maar hij zal ook beter voedsel kunnen geven. En daarom gaat de Heere met zijn knechten en met ambtsdragers soms ook hele diepe wegen om ze nuttig te maken. Als zij niet ervaren wat Gods kinderen moeten ervaren en mogen ervaren, kunnen zij geen voedsel geven. Maar door de diepe wegen die de Heere met hen gaat, kunnen ze anderen vertroosten met de vertroosting waarmede zij zelf vertroost worden. Het kan niet zijn, jongens en meisjes, dat er straks iemand valt in de zonde. En dan zijn er heel veel mensen in de kerk die zeggen, nou ja, die schrijf ik af. Dat zeggen ze niet, maar doen ze wel. Ze kennen zichzelf niet zo slecht, dus ze gaan kilometers boven die persoon staan. Kijk, dat kan Simon niet meer. Want hij is zelf gevallen. En Simon zal altijd een woord hebben voor mensen die alles verzondigd hebben. Omdat hij zelf alles verzondigd heeft. Wijd mijn schapen. Schapen die als het goed is honger hebben. Want als er geen honger is, dan kun je het beste voedsel aanreiken. Maar dan nemen zij het niet. Hongerige schapen, daar kan Simon iets voor betekenen en daar mag hij iets voor betekenen. Het herstel in het ambt. U zegt, ja, ik ben geen ambtsdrager, dominee. Nee, dat klopt. Maar u was ambtsdrager. Wij zijn allemaal gevallen ambtsdragers. Toen wij geschapen zijn, zijn wij geschapen om profeet, priester en koning te zijn. En bent u dat? Profeet, het spreken is dat tot Gods eer. Priester, is er liefde in ons hart, een liefdeoffer voor de Heere en zijn dienst. Koning, regeert u over de zonde? Bent u al het verkeerde de baas? Nee, dat bent u niet, dat ben ik ook niet, want wij zijn gevallen ambtsdragers. Wij kunnen geen profeet, priester en koning meer zijn. Dat moet hersteld worden. En zolang als dat niet hersteld is, dan zijn we doelmissers. En het kan alleen hersteld worden, hoe? Ja, dat zien we hier in de weg van belijden. In de weg van schuld belijden, je hele hart voor de Heere openleggen. En die liefde, ja, die kan er alleen zijn als de Heere zijn liefde in ons leven bewezen heeft. Daar zegt Johannes van, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wat de Heere Jezus hier terugkrijgt, dat is een vrucht van zijn eigen werk. En daar kan hij zijn stempel op zetten. En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Want het geloof dat gaat straks over, dat is niet meer nodig. De hoop is er straks niet meer, maar de liefde blijft. En hoe is het met die liefde in uw leven? En dan zullen de mensen vanmorgen zijn die zeggen, ja dominee, die is er wel, maar ik durf het niet meer te zeggen. Want ik heb dit teruggekregen in mijn leven, ik heb dat teruggekregen in mijn leven, ik heb dat teruggekregen. Ik durf dat ja-woord ook niet meer te geven. Maar durft u dan nog wel een beroep te doen op zijn alwetendheid? Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Wat is het dan gelukkig dat we met een alwetend God en een alwetende zaligmaker te doen hebben. Dan kunnen de mensen alles van ons zeggen en alles van ons denken. Dat is niet het belangrijkste. Als hij maar van ons weet. Gij weet dat ik u lief heb. een rouwdragende familie. Ria, kinderen, kleinkinderen. Het is een groot gemis in de familie, dat hebben we gemerkt in de achterliggende weken. Je man, jullie vader en opa was een lieve man. Had een grote plaats onder jullie, maar wie heeft nu de hoogste plaats? Nu jullie rouw in de kerk brengen, zou ik die vraag mee willen geven. Mag het dan zo zijn, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Amen.